Welkom bij de podcast van Dorien Holman en Literair Agent Impresariaat. Over de dagelijkse praktijk van Dorine en haar team. Met tips en valkuilen, nieuwtjes en ontwikkelingen. Een podcast voor auteurs die hebben gepubliceerd, auteurs die bijna een boek hebben en voor schrijvers die dromen van een eigen boek. Voor uitgeverijen, boekhandels en media. En natuurlijk voor al die miljoenen lezers. Goedemorgen. Nou, we zijn hier met z'n drieën in Amsterdam en we praten vandaag met Twan Heijmans over zijn boek Zuurstofschuld en met Josine Pieters over haar boek. En dan moet je me even helpen hoe ik het goed uitspreek.
Montedineve.
Montedineve, dus het is niet neve of neve of...
Dat mag je... Het is Italiaans. Het staat voor sneeuwberg, zoals de Mont Blanc in feite ja. Ook een witte berg. Dus Montedineve. Ja. En dat speelt zich af in de bergen.
Ja, en ik neem aan in Italië ook.
Ja, in het Italiaans. Ja, het speelt zich af in Val d'Aosta, in de Gran Paradiso, in de Noord-Italiaanse Alpen.
Ja. Nou ja, we zitten natuurlijk hier niet voor niets met z'n drieën bij elkaar. Jullie als mijn gasten. Want jullie hebben natuurlijk allebei een boek over de bergen of over bergbeklimmen geschreven. Nou, jouw boek, we hadden het er net over, kwam uit rond coronatijd. Ja. Dus dat is...
Zeg het goed.
Eerste druk, 21. Ja, zo lang geleden alweer.
Oh jee, dat is al 4 jaar geleden.
Ja, hè? Ja. Dat gaat hard.
In maart. Ja, in corona.
Ja, en jouw boek is net uitgekomen.
Ja, afgelopen jaar.
Ja. En toen wij het erover hadden, je had mij jouw boek gestuurd en we hebben erover gesproken. Van nou, wat kunnen we nog allemaal doen om dit boek bij veel lezers te krijgen? En het eerste wat ik dacht, en dat was eigenlijk heel snel, oh, maar dit is gewoon... Dit is het vervolg of het begin, of hoe je het zou willen noemen, op Zuurstofschuld. Want ik weet nog dat ik het toen las. En ik heb het natuurlijk nu ter voorbereiding op de podcast ook gelezen. Ik heb gewoon echt met zweet in mijn handen dat boek zitten lezen. Ja. Dat komt omdat ik zelf helemaal geen klimmer ben. Heb je dat vaker gehoord dan?
Jawel. En toch vind ik het nog steeds geen klimmersboek. Daar heb ik me altijd tegen verzet. Het is natuurlijk een boek, het speelt in de bergen en het gaat over twee bergbeklimmers. Maar voor mij gaat het daar ook wel weer niet over.
En waar gaat het dan wel over?
Over vriendschap en over alleen zijn. En vooral over wat je wil met je leven. Dus het begint ook op een berg. Hè. Heel veel bergboeken beginnen onderaan en die doorlopen dan hetzelfde schema. Namelijk, ze gaan met z'n allen iets doen en dan komen ze in een basiskamp en dan krijgen ze ruzie. En dan lukt het niet en dan lukt het toch wel en dan gaat er iemand dood. En dan is maar dit boek begint bovenop, een naamloze berg. Ik weet wel, de berg heeft geen naam in mijn boek. In het echt wel. Met iemand die daar staat, die het gelukt is. Dus eigenlijk het geluksmoment. En om zich heen kijkt en niks ziet. En eigenlijk dan pas doorkrijgt. Nou ja, weet hij al langer. Maar waarom sta ik hier eigenlijk? En het is prachtig. Het uitzicht is mooi. En de tocht is goed gegaan. En heel stoer en geweldig. Maar er is niks daarboven. En als je terugkijkt in de oude berg. Sportliteratuur, dus uit de 19e eeuw, de eerste boeken, zit dat daar ook al vaak in. Tot in de jaren 70, 80, 90, toen werden nog dingen beklommen die nog niet beklommen waren. Dat is nu niet meer, maar je komt dat best vaak tegen. Ja, en ik ken het zelf ook wel. Hè, dan heb je die tocht gemaakt en dan sta je daar en wat is daar?
Niks.
Sneeuw en ijs en rot en een uitzicht waar je niks, wat heel mooi is, maar ja, wat kan je daarmee, zeg maar. Dus, en dat vind ik een mooi gegeven voor een roman, omdat ik denk dat veel mensen dat ook gedurende hun leven wel hebben, dat je op het punt komt dat je denkt, nou sta ik hier en ik heb iets bereikt of niet, maar hoe kom ik hier nou eigenlijk, waarom?
Ja.
Is dat een keuze geweest? Of is het me overkomen? wat is toeval en wat is wat je zelf wil. En dat, volgens mij gaat het boek, hoop ik, daar vooral over. Maar
ja.
Verder is het verder ook wel echt een klimmerspektakel, hoop ik.
Nee, maar die vriendschap, van die twee studenten van Walter en...
Lenny.
En Lenny, ja. Precies, met zijn hanenkam.
Ja.
En dat herkende ik dus ook in jouw boek. Ja. Want hoewel jij ook een bergboek, laten we het zo maar zeggen, of een klimmersboek. Het gaat natuurlijk ook over het personage dat zich ontwikkelt.
Ja, het thema vriendschap, dat herken ik heel erg. En in feite is het meer een metafoor voor je plek vinden in het leven. Ja, de berg is daar een hele mooie plek om jezelf te ontdekken, maar ook anderen. Het gaat over vertrouwen.
Ja.
Vertrouwen op jezelf, maar ook op elkaar. Klimmers zijn vaak redelijk individualistisch, maar aan een touw moet je toch echt samen doen. En ben je letterlijk afhankelijk van elkaar. En die dynamiek, dat heb ik heel erg willen beschrijven in het boek. En daarnaast ook wel de wondere wereld van bergbeklimmers. Want daar bergbeklimmers lijken toch soms een beetje anders in elkaar gezet dan normale mensen.
Oh, en, zover die bestaan.
Nee, maar je hebt wel archetypes en bergbeklimmers herkennen elkaar. Ik heb het idee dat bergbeklimmers herkennen elkaar.
Oké. Maar jouw boek is dus een paar jaar later geschreven, in ieder geval uitgekomen.
Ja.
Was het boek Zuurstofschuld van Twan ook een voorbeeld voor jou? Of gaf jou dat een soort vliegwiel moment van nu moet ik het gaan schrijven?
Nou, het boek Zuurstofschuld heb ik natuurlijk gelezen. Vond ik fantastisch. Maar ik heb ook een artikel gelezen wat veel ouder was. Uit 1996 heb jij een artikel geschreven. En dat ging toen over de klimwereld met Mirjam Verbeek en met Ad van der Horst. En toen de klimhallen opkwamen en Ad van der Horst die vond daar van alles van. Want dat was echt zo'n veteraan uit de klimwereld.
Oké, dat is een hele bekende. Ja, ik ken hem niet. Maar
klimmers kennen hem. Die staat voor de krakersbeweging. De oude hippies die met drank en drugs op aan het klimmen waren. En die echt van buiten klimmen hielden. En die vond maar niks natuurlijk van zo'n klimhal. En Mirjam Verbeek, die was voor mij ook wel een die vond ik toen ik zelf in die tijd klom echt ontzettend stoer met haar haren en wat ze allemaal kon. En als eerste klimmende, of ik weet niet of ze de eerste was, maar wel een hele stoere klimmende vrouw.
Ja.
En dat artikel had jij geschreven en het beschrijven van die archetypes en ook wel de dynamiek in die wereld. Toen dacht ik, hé, daar wil ik wat mee.
Ja, dat is wel interessant, want ik was het vergeten natuurlijk. Maar ik herinner me wel, want ik weet nog dat mijn toenmalige hoofdredacteur vond het helemaal niks, dat stuk. Het was een vrij groot stuk. En dat ging inderdaad over de eerste klimhallen kreeg je in Nederland.
Ja.
En ik vind dat, daar hadden ze gelijk in. Dat is echt het einde van de klimsport geweest. Denk ik nu, maar mijn hoofdredacteur vond het allemaal maar marge.
Niche. Ja.
En dat was het natuurlijk ook. Maar ik schreef toen veel, wel meer over die bergwereld. Ook over de Everest en de Nederlanders die daar hadden niet voor het eerst. Dus dat is wel interessant. Ja, maar wat je zegt wel, wat mij altijd enorm aantrok. Daarom heeft Lenny ook wel een hanenkam in het boek.
Ja.
Die klimwereld is echt zo snel veranderd. Ja. Dus zo begin jaren 90 was het nog een
anarchistisch. Ja, precies.
En dat deed dat. En dat heeft wortels tot in de jaren 70 en 60 in Amerika. Ja. En in dat heet de Think Pink beweging. Maar je deed dat gewoon om jezelf los te maken eigenlijk uit de geregelde maatschappij. En dan zijn bergen en rotswanden zijn een heel, heel goed gebied daarvoor. Want die stellen geen vragen, zeg maar. Dat is heel snel veranderd. Dus ik dacht net op de fiets hier naartoe, dacht ik, het echte bergbeklimmen is eigenlijk gewoon, is er niet meer. Het is eigenlijk dood. Ook omdat dat gestopt is. Dus het gevoel dat je, er zijn mensen die nog steeds met heel veel plezier klimmen en... Maar dat hele ruige en dat in het onbekende is er wel vanaf. En dat zie je vooral in Himalaya. Nou, eerst zag je het in de Alpen eigenlijk. Waar hele bedrijfsuitjes de Mont Blanc gaan beklimmen. Of de Kilimanjaro in Afrika. Maar nu zie je dat ook. Dat is nu ook gebeurd in de Himalaya. En daarmee is het voor mij eigenlijk dacht ik, dat is daar vlieg je nu helikopters naar kamp 2 op de Everest.
Ja, ja, ja.
En het is volledig gecommercialiseerd. Heeft eigenlijk helemaal niks meer met klimmen te maken. En dat is wel
maar
heel
is het
jammer.
Voor jou het klimmen, staat dat gelijk aan hoge bergen en extreme routes? Of is het ook in de bergen
nee,
zijn
en ja,
in de natuur zijn?
Over.
Want er zijn natuurlijk een hele hoop bergen die helemaal niet bekend zijn of technisch niet interessant, maar waar je wel
dat
klimmen.
Dat blijft. Ja. En je houdt alpinisten en klimmers, maar dat is dan meer een soort hobby geworden, denk ik, dan dat je echt iets ermee kan bereiken. Dat bedoel ik eigenlijk mee dat het... voor jezelf kun je er wat mee bereiken. En dat is ook wat klimmers vaak zeggen, ook die de Everest hebben gedaan. Dus ik kom eens terug en dan ben ik een ander mens geworden en zo. Maar gewoon dat wandelen... in Noord-Italië, weet je het over... Ik kom daar ook heel graag. Gewoon naar een berg die niemand beklimt. En dat dan toch doen, dat blijft magisch natuurlijk.
Want wat is dan het verschil tussen een berg of wandelen in de bergen en een berg beklimmen?
Nou, dat de kans dat je levend terugkomt met wandelen wel een stuk groter is. Okay. Echt extreme hoge bergen klimmen, 8000ers of 6 of 7000ers, maar dat eist mensenlevens. En ik denk dat jij ook vrienden verloren bent uit de klimwereld.
Niet eens heel veel, maar wel, het is wel...
Ja.
Dit is gevaar. Hoewel ik wel eens staartjes zag dat er meer wandelaars verongelukken dan werd. Maar dat heeft dan te maken met dat veel meer mensen wandelen waarschijnlijk.
Ja, en slechter voorbereid.
De scheidslijn ligt volgens mij bij wanneer je een touw en stijgijzers gaat gebruiken. Dat dat heb je met wandelen niet nodig. En als je de echte hoge bergen bereikt... Dan kom je in een gebied waar je dat nodig hebt.
Ja.
Kijk. Je telefoon is stil.
Sorry.
Nee.
Ik haal het er wel uit.
Dat is het. Maar ik vind wandelen gewoon in de winter door Noord-Italiaanse... naar een hut lopen door de sneeuw vind ik eigenlijk veel mooier dan zo'n top beklimmen.
Met toppen beklimmen gaat het over echt grenzen opzoeken. En daar heb je ook een mentaliteit voor nodig, denk ik, om dat te willen en te kunnen en te durven. Voor mij zit het veel meer in het gevoel van de bergen. Daar zijn de natuur schoon, maar ook dat die berg echt niks kan schelen of ik daar ben. Maar dat je er wel gewoon ontzettend van kunt genieten om daar in die... Sorry, ik kom er even niet uit.
Nee, maar in die natuur te zijn.
Maar
dat viel me bij jullie beide boeken op. Jullie schrijven allebei over gevaarlijke situaties. Inderdaad, er komt natuurlijk die vriendschap. Je kan niet vertrouwen, dubbele ontkenning. Je leven hangt er vanaf wat die ander wel of niet doet, qua rekenen.
Ja.
Maar ook dat daar dus kennelijk een... doodsverachting, dat is wel een heel groot woord. Maar dan denk ik, waarom doen mensen dat? Waarom ga je moedwillig bij je volle verstand dingen aan? Helemaal hoe jij het beschrijft. Dat je natuurlijk al die tijd daar op die hoogte moet zijn... om überhaupt te kunnen ademen en zo. En dat die Walter zich moet injecteren omdat zijn bloed... dan denk ik van, waar slaat dit op?
Ja, het is de vraag die je nooit aan een bergbeklimmer moet stellen.
Nee, precies, daar bestel ik hem.
In het begin van het boek zegt Lenny dat letterlijk. Stel me die vraag niet, want het is geen antwoord op. En,
misschien de kick die het geeft om het toch te doen.
Wilco van Rooyen die ken ik goed, de Nederlandse klimmer die... Die veel zonder zuurstof klimt, de Everest zonder zuurstof. K2 is die bijna, heeft die bijna het loodje gelegd. Die heeft op een gegeven moment wel gezegd dat je letterlijk toch beetje naar de hemel klimt. Daar kun je dan een soort religieuze, maar hij heeft zeg maar, zijn vader is vroeg overleden en dat is voor hem een soort drijfveer. om dat te doen. En je weet nooit of dat nou een soort invulling is die je er zelf aan geeft. Of een soort argument van, ja, want waarom doe je het inderdaad? Waarom schrijf je een briefje voor je vriendin of je vrouw van, maak dit open als ik niet meer terugkom? Want dat doen ze allemaal. Ja, dat is heel moeilijk. Behalve dat het, denk ik wel... Kijk, en daarom zijn die bergen ook zo'n mooie decor voor een roman. Want er is heel weinig. Dus alles gaat eigenlijk om... Ja, je bent eigenlijk super alleen in. En er is verder niet zo heel veel om naar te kijken.
Je zintuigen gaan scherper staan.
Je zintuigen worden veel scherp. Dat zeggen klimmers ook altijd. Ja. Hoe hoger je komt, hoe meer je ziet en voelt. En je wordt ook fysiek kleiner. Dus vanaf 6000 meter of zo vallen gewoon functies uit. En dat begint zeg maar bij de... aan de buitenkant. Bij je extremiteiten. En het eerst bevries je natuurlijk je vingers en je tenen. Tot je eigenlijk nauwelijks meer wat over hebt. Behalve, wat ben je dan nog? Hè? Je bent een paar organen.
Maar je komt dus meer tot de essentie van
je kan zijn. Eigenlijk, ja. En dat kun je volgens mij... Maar ik weet niet of jij dat ook... Hebt dat je het stelt je in staat als schrijver, zeg maar, of om iemand helemaal uit te kleden.
Ja.
Dus om helemaal uit te benen en tot proberen toch tot de essentie
tot de kern te komen.
En, ja,
ja dat en is, dat herken ik wel. En, en mijn roman speelt zich minder in het hooghoge bergte af. Het is, gesitueerd in een berghut, omdat ik dat gewoon. Ik vind een berghut een ontzettend leuke plek. Heerlijk. Want aan het eind van de wereld heb je. In de mooiste omgeving die je kan wensen, heb je ineens een kroeg en waar je kunt eten en slapen en waar soortgenoten zeg maar samenkomen. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk om daarmee te spelen. Maar juist die vergroten, dat die zintuigen scherper gaan staan, de geuren van de bergen, wat je ziet, wat je hoort of juist niet hoort, de noise cancelling die eigenlijk vanzelf gaat omdat je in de bergen bent. Die elementen, die kun je gewoon... Sorry. Die elementen die zijn heel fijn om te gebruiken in een verhaal. En zeker omdat dit verhaal gaat over volwassen worden, je grenzen verkennen, vrienden maken. Eigenlijk dezelfde thema's die jij ook noemt.
Er is denk ik wel in zoverre een verschil dat je bij zuurstofschuld volgens mij heel erg in het hoofd zit van Walter. Dus die interne dialogen, hoe hij kijkt naar...
Ja.
En zijn herinneringen erboven haalt. En hoe die probeert, zoals jij inderdaad zegt, in dat hele kleine... Ik zit nu alsof ik alles samentrek en mijn armen over elkaar in zijn eigen wereld. En bij jou gaat het ook, denk ik, nog meer over de interactie tussen de mensen... en hoe ze zich verhouden tot anderen.
Zeker, we hadden het al over de archetypes in de bergsport. Daar vond ik natuurlijk leuk om daarmee te spelen. Maar het is ook de interne dialoog van Eva, de hoofdpersoon.
Ja.
Die eigenlijk ontdekt dat ze veel meer in de mars heeft dan ze dacht. En de aanleiding daartoe was eigenlijk toen ik zelf 24 was... wist ik echt niet wat ik kon, wat ik wilde, wat ik moest in mijn leven. En ik dacht dat ik de enige was die dat had. Hmm. En ja, nu weet ik dat iedereen dat heeft. Maar dat, om dat, zeg maar, die reis te verbeelden, dat wilde ik graag vertellen via Eva.
Ja, en via de bergen, feitelijk.
Via de bergen, want daar word je op de proef gesteld. Daar kom je jezelf tegen, daar maak je makkelijker contact met anderen, want je moet wel.
Ja.
En die persoonlijke groei, dat is eigenlijk het verhaal van Eva.
Maar, en dan kom ik toch weer terug op wat jij net zei, van ja, het is niet een klimmersboek. Maar zo, als je geen klimmer bent, kan je niet zo'n boek schrijven. Want je weet niet wat het is om daar in al die eenzaamheid, gezekerd aan anderen, te zijn.
Er zijn vast schrijvers die dat kunnen.
Ongetwijfeld.
Ik moet altijd, elk boek moet gaan, bij mij wel gaan over dingen die ik een beetje ken.
Ja.
Dus waar ik wat vanaf weet. Tot de afgrijzen van de vertalers die dan gek worden van al die terminologie die je gebruikt, waar ze iets voor moeten verzinnen. Maar nee, dat helpt wel. Het eerste boek ging over de zee en daar weet ik ook wel weer iets van. Dus dat is. Maar dat is ook meteen het lastige. Ik weet niet of jij dat ook herkent hoor, maar dat als je schrijft over iets waar je zelf heel erg van houdt, of wat je kent. En ik denk soms ook wel dat het maakt het ook wel weer moeilijker om het. Doen,
maar wat vind je er moeilijker aan?
Omdat je dan snel in je eigen straatje gaat schrijven.
Ja,
Dan kun je natuurlijk ook lezers weer kwijtraken. Daarom zeg ik ook steeds, het is geen klimmersboek. Dan heb je het risico dat het een klimmersboek wordt.
En je kunt ook in jargon verzanden of dingen die voor jou heel logisch zijn.
Precies, ja.
Ik heb dat zelf ook wel steeds aan mensen laten lezen. Van, snap je dit als je geen klimmer bent? Zonder dat je het te... je wilt ook weer niet jufferen gaan uitleggen.
Ja.
Maar je moet wel ook als niet-klimmer kunnen snappen wat je... Maar die herkenning, dat is denk ik wel een heel groot goed. Dat heb ik in jouw boek ook heel erg. Dat je zoveel dingen herkent. En dat hoor ik mensen ook zeggen over mijn boek.
Ja.
Dat ze denken, oh ja, zo was het precies. En ik zie het helemaal voor me.
Ja. Nou, ik kreeg ook wel in het begin veel van echte klimmers, zeg maar. Dus de semi-professionele.
Ja.
Die gaan naar foutjes op zoek.
Ja. Dus, nee, die was niet zo hoog. Dat was 2 meter.
Ik geloof dat ik heb een paar dingen. Maar dat is echt zo van... zo noemen we dat niet meer. Zeg, ja.
Het speelt zich toen en toen.
Daar gaat het echt niet om. Of van, je zegt dat en daar in dat gebied. Dat is geniet. Maar het is eigenlijk een speciaal soort geniet met een andere naam. Ja, maar echt serieus. Dus dat vind ik dan ook wel weer schattig.
Ja.
Maar je moet er een beetje afstand van... nemen, zeg maar. Dat is best wel, vond ik moeilijk bij het schrijven van een boek. Dat je wil daar middenin zitten en het kunnen beschrijven met al je kennis en ervaring die je hebt. En tegelijk moet je er ook afstand van houden, anders blijf je daar maar in zitten.
Ja.
En dan wordt het toch weer een boek wat je kent.
Ja.
Maar er is niet veel literatuur over bergbeklimmers. Het is meestal non-fictie.
Mm-hmm.
En dat gaat altijd over
feitelijkheden.
Avonturen. En dat is ook hartstikke mooi. Maar een roman is wel iets anders.
Maar hoe deden jullie dat, Josine? Hoe deed jij dat? Want als je dan aan het schrijven bent, dan probeer je natuurlijk, denk ik, op je netvlies die omgeving terug te krijgen. Dat gevoel terug te krijgen van, hoe was dat nou? Toen ik viel in die spleet en noem maar op. En dan moet je er ook weer woorden aan geven. Dus het gaat over het verwoorden van je gevoel of je ervaring. Hoe was dat? Want dan zit je daar in je bureau achter je computer. Hoe deed je dat?
Ik denk door gewoon heel erg terug te gaan en mezelf voor te stellen dat ik daar weer was. En ik ben gaan schrijven in coronatijd. Want toen mochten we allemaal nergens heen. En ik miste die bergen gewoon heel erg. En toen dacht ik ga erover schrijven. Want dan ben ik er toch. En als je eenmaal in die concentratie bent, in die speciale plek in je hoofd, gaat het ook echt leven. Ik ben als kind heel veel met mijn ouders en mijn broers in de Alpen geweest. Heel veel tochten daar ook gemaakt. En in van die hele primitieve berghutten sliepen we toen. Dus die vond ik leuk om te beschrijven. Tegenwoordig zijn er bijna hotels, kom je ook dat soort plekken tegen. Maar toen waren dat gewoon echt nog hele eenvoudige onderkomens en door in mijn gedachten daar te zijn, ik verdween daar ook een beetje in. Mm. En ik moest echt afkicken toen het boek af was. Dat ik er weer uit moest.
Heb je daar geschreven ook, of niet, in de berg?
Ik heb daar natuurlijk ook geschreven toen het weer mocht. En juist door ook het er zijn, dan... je ruikt het, je voelt het, je ziet het. En je probeert al die zintuigen in je pen te vatten. En daarover te schrijven.
Ja. En hoe ging dat voor jou? Want jij... speelt jouw boek toch in de Himalaya?
Ja,
dus
deels.
Deels natuurlijk, maar... dat is nog verder weg.
Dat is het voordeel van fictie schrijven. Die hoeft er niet te zijn, maar... ik ben ook wel daarheen geweest in corona. Dat mocht niet, maar ik ben wel naar Italië gegaan op een gegeven moment.
Ja.
Een paar weken om het af te maken. Want toen was het eigenlijk al klaar. Maar dan krijg je de ellendige fase van herschrijven en opnieuw.
Ja, redigeren.
Dat heb ik daar gedaan. Nee, dat is wel heel... En ik zit net te denken, eigenlijk... Het is ook, corona is wel heel belangrijk geweest. Ik denk dat heel veel mensen daardoor zijn gaan wandelen en ook gaan bergwandelen. Want je ziet bijvoorbeeld als je... Ik was van de zomer even in de Dolomieten. Krankzinnig druk.
Ja.
En iedereen loopt daar dezelfde best wel pittige routes, zeg maar. En als je daar in een berghut wil, wat je net zegt, dat zijn dan mooie berghutten geworden. Maar die moet je een jaar van tevoren reserveren.
Ja, het is wat
En je hebt zelfs bureautjes waar je nu moet melden. En zeg je, ik wil het zo lopen een week. Dus ik heb 7 of 6 hutten nodig. En die regelen dat dan voor jou. Ja. Knijterduur. Kost heel veel.
Je mag ook niet meer met de auto, zeg maar, naar het begin. Maar er zijn alleen maar buspendels. Ja. En zelfs die zitten vol.
Het is heel... en over mijn vrouw luistert heel veel podcasts toevallig. Die zegt, je wordt eigenlijk overspoeld met... dan zeg ik een klimmerspodcast, maar wel een wandel door de bergen in je eentje of met z'n tweeën lange routes. Wat voor spullen je nodig hebt. En ik denk dat dat heel erg ontstaan is in de coronatijd.
Ja.
Ja, dat is wel mooi, maar het nadeel is dus dat de rust een beetje...
Ja. Ja.
En dat je dus moet zoeken naar plekken waar minder mensen...
Ja. Maar ze gaan wel vaak naar dezelfde plekken. Die Dolomieten zijn natuurlijk ontzettend populair. En dan zie je ook op Instagram allemaal... He, post specifiek over de Dolomieten. Ga je 2 dalen verder, dan heb je de plek waar. Voor jezelf alleen.
Dat is zo. Ja.
Maar toch blijft het me verwonderen. Want je hebt toch ook die Camino, weet je wel, heet die ook alweer? Ja. Die iedereen loopt om tot jezelf te komen. Ja, Santiago de Compostela.
Ja.
Dan hoor je datzelfde. Maar goed, ik bedoel, dan moet je gewoon goede conditie hebben. Maar klimmen,
dat is toch wel een andere
leak, zou ik zeggen.
Dat is waar.
Ja. Dus dat moet je ook leren. Ik bedoel, je gaat niet onvoorbereid. Niet in de bergen waar jij over schrijft. Dat is echt toch wel wat verder dan gezellige alpenweidjes bewandelen.
Zeker, want als je daar niet de juiste spullen bij je hebt. Het weer slaat om. Dat zijn de dingen in de bergen. Het kan ineens totaal veranderen. Dus het ene moment loop je in je korte broek. En dan moet je ineens al je warme kleren en je regenspullen aantrekken. En dat is denk ik ook wel weer de magie van de bergen. Dat het zo snel kan veranderen. En dat het echt in 10 minuten kan omslaan. En dat je in een totaal andere
wereld.
Ja, precies.
Ja, het is wat jij net zegt. De berg interesseert echt niks dat jij daar bent.
Nee.
Dat is een heel mooi gegeven. Hetzelfde geldt voor de zee, zeg maar.
Ja.
De lange afstanden.
De wijsheid en de wind.
Ik denk altijd wel van... Er wordt heel erg gedacht dat de bergen en de oceanen, dat zijn plekken waar je nog echt vrij kan zijn. Weet je, waar er geen regels gelden en dan mag je doen wat je wil en zo. En het omgekeerde is natuurlijk waar. Vooral in de bergen moet je enorm opletten. Je moet goede spullen hebben, je moet heel erg vooruit kijken. Dus je bent eigenlijk aan veel meer regels gebonden dan dat ik hier in de stad ben. Want hier rijd ik gewoon door rood.
Als je daardoor rood rijdt, dan
en
overleef je
dat. En misschien is dat ook wel een antwoord op de vraag waarom mensen dat willen doen. En ook zo hoog willen klimmen. Want er is dan niks anders. Dus je bent op dat moment ben jij op...
Je wereld wordt kleiner en groter
meter.
Tegelijk.
Ja, en je moet, het gaat dan eigenlijk alleen nog maar om de volgende stap die je zet.
Ja, dat beschrijf jij natuurlijk fantastisch. Zo van dat Walter denkt 1, 2, stoppen.
Ja.
En, nou, dat idee al, dat grijpt mij zo bij de keel. Ja. Dat je...
Maar als je zeg maar in het gewone leven ben je de hele tijd bezig. Kijk, ik denk nu ook nu dit, hartstikke leuk. En dan heb ik dadelijk een afspraak daar. En dan moet ik vanmiddag een column schrijven. En morgen dit. En de kinderen en de hypotheek, hè, noem maar op.
Ja.
En zo ben je de hele tijd bezig met plannen en met agenda en zo. En daar bestaat geen agenda. Want de agenda is de berg.
En je bent daar en je
moet... Ja, het is het vreselijke woord in het moment zijn, zeg maar. Maar ik durf het eigenlijk niet uit te spreken. Maar het is wel zo daar. En ik denk dat de aantrekkingskracht ook voor die extreemklimmers is. Behalve dan in de tijd dat je nog naar de Everest ging om iets te doen wat niemand anders deed.
Ja, ja, ja.
Maar dat je bent eigenlijk heel kaal
het
bezig.
Het is simpeler.
Het is gewoon heel simpel en heel ingewikkeld tegelijk natuurlijk.
De fysieke inspanning, denk ik, die je moet leveren. En tegelijkertijd ook het simpel maken en dan...
En elke beslissing die je maakt is echt heel erg belangrijk.
Ja.
En dat zijn hele kleine beslissingen.
Ja, 2 stappen.
Met gigantische gevolgen.
Ga je verder of niet? Ja. Ik weet nog wel dat ik een keer een berg geklommen met een vriend van mij. En dat het lukte gewoon niet. En dat hij het besluit nam, we draaien om. Terwijl hij was zo fit als wat. Ik weet niet, ik was ziek of zo, denk ik. Maar het was nog 200 meter
onder
de top of zo. Weet ik, echt een grote berg.
Ja, dat is
en dat
zou
me altijd herinneren. Dat is een heel belangrijk besluit. Hè? Want hij denkt natuurlijk, dadelijk is er echt iets met hem.
Ja.
Dus het besluit wat je neemt, alles wat je vergeet. Het verhaal van iemand die was vergeten een aansteker mee omhoog te nemen. In de Himalaya, op de hoge Himalayaberg. En dan zit je daar met al je spullen in een tent op 7000 meter. En je kan geen vuur maken. Dat is gewoon afgelopen.
Ja, dan kun je niet drinken.
Dan moet je s'nachts terug naar beneden. Dus alles is van belang. Ook hele kleine dingetjes. En dat, volgens mij is dat het interessante van... Je hebt ook wel laatst, als ik met zo'n jongen, die had Everest geklommen. En die zei dat hij een half jaar nodig had gehad, terug in Nederland, om weer te wennen aan het gewoon... dit leven. Ja. Hij wilde alleen maar terug.
Ja.
En dat is toch dat, denk ik.
Maar dat herken ik. En daarvoor hoef je dus geen 8000er te beklimmen. Dat terug willen naar die eenvoud en die bergen. Ja. En terug willen naar die plek waar alles simpel is en waar je gewoon bent.
Het klinkt ook wel een beetje, toevallig in familie en vriendenkring, veel mensen die zijn uitgezonden op een missie vanuit Defensie. Mm-hmm. Dus dat ze naar een missie in Afghanistan waren. En dan kom je terug. En dan lijkt het wel als... één, je bent hier in Nederland natuurlijk super verwend. Maar essentie van het leven, het zijn... vind je kennelijk alleen maar in van die extreme situaties.
En je gaat denk ik ook veel meer waarderen als je dan weer terug bent... dat je een warm huis hebt of dat je een warme douche hebt of dat je eten. Maar juist denk ik ook wel het afzien is denk ik deel van de beleving.
Ja. Ja, en dus dat je als je het over vriendschap hebt, is dat wat je al zei... Ja. Dat je, zo'n touw tussen twee mensen is eigenlijk gewoon een fysieke weerslag van de band die ze hebben. En dat is natuurlijk ook super interessant. Zeker voor een schrijver. Daar kun je gewoon...
vertrouwen in jezelf en elkaar.
Ja, en je bent ook... er zit scène en zuurstofschuld dat je over zo'n richel loopt. En dan spreek je af van als er één valt, springt de ander naar de andere kant. Ja. Dat is mij dan nooit gebeurd in het echt, maar dat doe je dan... doe je dat ook. Hè?
Ja.
Als je ziet dat je maat naar rechts valt, spring je dan...
Dan heb je ongeveer
spring
een
je
seconde
dan naar links, het refijn in.
Ja.
Dat zijn prachtige metaforen natuurlijk voor allerlei dingen. En ook dat wordt eigenlijk heel kaal gemaakt. Maar de relatie die... als je met iemand in zo'n berghutje, in zo'n bivakhutje ligt... Dat moet je wel met elkaar om kunnen gaan. Ja. Dus vandaar ook dat al die grote ruzies in basiskampen en zo prachtig waren destijds.
Ja.
Is nou allemaal niet meer zo. Maar goed, dat snap je ook wel weer. Ja. Hoe dat kan gebeuren.
Nou ja, en bergmensen, dat fascineert me toch ook wel heel erg. Mensen die dus van nature gewoon leven in de bergen. En dus onder hele primitieve omstandigheden kunnen functioneren. Dat heb ik altijd zo mooi gevonden.
Sherpas of zo bedoel je dan? Of?
Nou ja, ik bedoelde zelf in Italië heb je ook natuurlijk gewoon mensen die daar hun koeien hoeden. Of die daar leven onder redelijk extreme omstandigheden. En daar heel erg voor gemaakt lijken te zijn. Waar wij misschien geen week zouden
voorhouden.
Het gekke
vind ik daar wel. Wij zien dat altijd als romantisch, zeg maar.
Ja, maar volgens dat is helemaal niet romantisch. Het is keihard.
Ik hoorde ook dat Paolo Cognetti, die ook in zo'n berghutje woont natuurlijk. Dat die ook terug naar de stad is. Omdat die toch de...
Nee, hij hield het
las
niet
ik ergens. Ja, dus dat is natuurlijk de andere kant.
Ja.
Het is ook een lompe wereld.
Het is niet alleen maar romantisch zonsondergangen bekijken.
Nee. Precies, dus ik verlang daar ook altijd wel weer naar. Maar ik denk niet dat ik het vol zou houden om een paar jaar daar te wonen.
Nee, nou ja, je hoort toch heel vaak mensen zeggen... nou, als ik met pensioen ben, dan koop ik dat huis op op die berg. Ja.
Nee.
Kennelijk staat dat toch zo, dus ergens voor.
Ja. Ja.
Wat jullie net beschreven, of vertelden, van die vrijheid en terug tot de kern of zo. Ja.
Ja.
Maar toch nog ook even terug naar dat schrijfproces. Want op een gegeven moment, je hebt allerlei ideeën in je hoofd en je wil daar aan gaan werken. Want hoe lang heb je over zuurstofschuld gedaan?
Vier of zo, denk ik.
Ja.
Vanaf het eerste begin. Maar goed, ik doe nog andere dingen.
Ja, dus, natuurlijk.
Zoiets.
Oké. Okay. Ja. En waar liep jij het meest tegenaan toen je schreef?
Constructie.
Oké. Okay.
Klinkt heel saai, maar eigenlijk is dat het moeilijkste van schrijven, vind ik.
Dus hoe, en leg eens iets meer uit, wat bedoel je daarmee?
Nou ja, het zuurstofschild is bijzonder, omdat het... Nou ja, bijzonder, maar het is vanuit ik-personage, daar hou ik altijd van. Want dan kun je de lezers lekker op het verkeerde been zetten. Maar het zitten heel veel terugblikken en vooruitblikken in. Er zitten ook een paar... Ik op een gegeven moment... Ik heb natuurlijk, dat zou je ook wel gedaan hebben, al die beroemde bergboeken gelezen. Al die geschiedenissen. En die slopen eigenlijk het boek ook nog eens in.
Ja.
En toen kwam ik op een gegeven moment op het punt dat ik dacht van ja, ik kan wel dat vertellen via mijn hoofdpersonages. Maar ik kan het ook zelf doen. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon hoofdstukken gemaakt met over klimmers die iets in mijn ogen wat zeggen over, ook over het verhaal natuurlijk, maar ook over die klimgeschiedenis die eigenlijk ten einde is geraakt. Dus dat in elkaar zetten, dat was heel lastig. Dus ik heb ook, denk ik, een paar weken voordat het verscheen nog het laatste, hele laatste hoofdstuk eraf gehaald. Gewoon helemaal eraf gesneden. Wat prachtig, echt heel mooi was het. Maar te veel of te duidelijk of zo. En het is uiteindelijk 3 alinea's in hoofdstuk 3 geworden. En daar staat het prima. Maar dat blijf ik het ingewikkelde vinden van een boek. En bij mijn nieuwe Buitendijks had ik bedacht, ik ga het nu simpeler doen. Ik doe gewoon chronologisch tegenwoordige tijd. Ook een ik-personage. Maar dan denk ik, dat is makkelijker.
Ja, 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 ja.
Dan zit ik niet met al die rare flashbacks.
Nou, ik herken dat wel heel erg.
Maar dit, en dit is, tot mijn verbijstering, was dit nog veel moeilijker dan... want probeer dan maar een spanning in een boek te bouwen.
Ja,
als je gewoon chronologische verhaal aan het vertellen bent. Dus het is eigenlijk altijd last. Maar dat vond ik het ingewikkeldste, eigenlijk.
En waar liep jij tegenaan?
Nou, ik herken wel heel erg wat Twan zegt. Ik heb ook 4 jaar gedaan over het schrijven. Oh. Want ik heb er ook een baan naast. Maar die structuur en zorgen dat het allemaal klopt. En dat je die verhaallijnen en die spanningsbogen goed hebt. Dat vond ik heel lastig. Maar toch ook wel heel veel. Ik heb ook heel veel geschrapt. Je wil het niet te veel uitleggen. Je wil ook dat de lezer zelf nog dingen kan verzinnen. En dat heb ik echt moeten leren om te durven weghalen. Zodat de lezer het zelf kan bedenken wat de hoofdpersoon denkt. En ik heb het ook vanuit Eva, de ik-persoon, geschreven. En je wil eigenlijk dat je met haar meegroeit. Dat je ziet hoe ze meer voor zichzelf op durft te komen. Hoe ze uiteindelijk ook haar ideeën vertaalt naar gedrag. En uiteindelijk allerlei stoere dingen doet, zichzelf overwint.
Inderdaad, je het lezen van terwijl je schrijft? Of is dat?
Mijn man heeft meegelezen en dat is de strengste editor die je kan. hij heeft mij daar heel erg mee geholpen om die structuur goed te krijgen. Nou, dat waren af en toe ook wel pittige discussies.
Ja.
Ik zat niet altijd op zijn feedback te wachten, maar het was wel heel fijn. Nou ja, en daarnaast heb ik gewoon een aantal redacteuren en mensen die uit het vak heb ik gevraagd om mee te lezen en me daarin te begeleiden. Want
en het vak, bedoel je het boekenvak?
Het boekenvak, precies. Want ik schrijf al heel lang, maar ik schrijf informatieve dingen. Dus een roman schrijven was voor mij de eerste keer. Dus dat wilde ik gewoon goed doen. En dat wilde ik ook... feedback van mensen die er verstand van hebben.
En daar heb je echt een externe redacteur voor
nodig.
Hè?
Absoluut. Ja.
En jij ook, neem ik aan. Of...
Ja. Nou, het moet voor mij wel af zijn.
Okay.
Dus ik schrijf wel helemaal zelf. Het ontstaat vaak ook... Ik werk ook niet met synopsissen of... ik heb wel eens scenario's geschreven. En dat gaat dan helemaal eerst de synopsis.
Ja, enorm.
En dan een scenario en karakterbijbels. En dat werkt voor mij niet met een roman. Vaak zet ik losse zinnen die ik ergens heb. Of nadeel ervan is dat het veel meer tijd kost. Want dan moet je daarna allemaal
fatsoeneren. Om die structuur er dan in te krijgen.
Maar het moet wel helemaal af zijn... Voor mij een gevoel en dan pas. Ja, en dan heb je echt iemand nodig die dat. Dus in dit geval heb ik het wel aan mijn klimmaat, heeft het als eerste gelezen, denk ik. En mijn vrouw. En de redacteur. Ja,
ja maar pas toen het af was.
Je hebt ook wel schrijvers die doen dan eerst twee hoofdstukken, derde hoofdstuk.
Nee, dat...
En dat werkt niet. Het is ook, vind ik ook te eng. Eigenlijk.
Maar ik vond het laten lezen aan mijn klimvrienden. Ik heb het ook, van klopt het nou wat er staat? Dat vond ik het allerengst.
Ja. Ja.
Wat die ervan zouden vinden.
Ja, dat heb ik. Ik heb het ook wel aan 2 hoogteklimmers. Gewoon voor de technische dingen. En daar heb ik ook wel mee gepraat van tevoren. omdat ik details wilde weten.
Ja, ja, dat herken ik.
Maar het moet wel van jezelf blijven. En als je denkt te veel gaat vooraf gaat, dan
of dat je met
gestuurd.
De ogen van iemand anders, zeg maar, het gaat lezen. Dat is soms wel goed, maar dan ga je het op een gegeven moment ga je ook wel heel kritisch of heel erg.
Ja. Als je te vroeg doet, bedoel je?
Ja, of als je te veel vanuit de ogen van iemand anders gaat lezen.
Ja. Ja.
Dus dat is daar een evenwicht tussen zoeken. Dat is
en wisten jullie al, je hebt auteurs die zeggen, nou, ik begin bij wijze van spreken en het verhaal komt tot mij. Nou, zo is het natuurlijk niet. Maar even dat het verhaal op een gegeven moment gaat stromen en dan komen de ideeën. Die heb je. Je hebt mensen die natuurlijk echt alles helemaal vooraf indenken en hoeven het alleen nog maar te schrijven. Maar hoe doen jullie dat, Josine? Jij?
Het verhaal zat al wel heel lang in mijn hoofd. Dus ik had het in grote lijnen, het verhaal wat ik wilde vertellen, dat wist ik. Maar hoe ik het ging vertellen en dus het puzzelen met de verhaallijn, dat kwam zeg maar aldoende. Dus ik heb het geschreven en daarna dacht ik, nee, het moet toch anders. He, dus dan is het, wat jij ook noemde, Twan, het puzzelen met de tekst. Maar de verhaallijn en wat ik wilde vertellen, dat wist ik eigenlijk.
Ja, maar wist je ook al van, oké, ik begin zo en het eindigt zo?
Nee, dus en daarin zit natuurlijk ook het ambachtelijke stuk. Hoe je verhaal vertelt en met flashbacks. En of hoe je het verhaal ook zo vertelt dat je steeds denkt, oh, en hoe gaat het verder?
Techniek,
ja. Dus qua techniek kwam eigenlijk aldoende. Maar het verhaal, zeg maar de AZ-lijn, die had ik wel.
Oké. En jij?
Ja, bij deze had ik zelfs het plot.
Oh!
Dat heb ik nooit. Want normaal begin ik... Inderdaad begin ik en weet ik ongeveer waar het heen gaat, maar niet waar het eindigt. Hier had ik dat wel, maar goed, dat betekent dus wel dat ik het laatste hoofdstuk eraf heb gehaald.
Ja,
op het
precies.
Eind, omdat het, dat is gewoon iets klein. Of nou ja, een plot. Het is, ik had wel een idee in mijn hoofd van iemand. En dat heeft ook wel weer... Dat komt eigenlijk omdat Ronald Naar, dus een Nederlandse... Bergbeklimmer, die is gestorven op een manier die ik raar vond. Toen is het eigenlijk ontstaan. Omdat ik dacht, waarom was hij daar? En hij had ook een paar blogjes geschreven van tevoren. Dat deed ik toen al. Over zijn voorbereidingen. En ik denk, er klopt iets niet. Het is niet... En daar ben ik eigenlijk op voort gaan borduren. Waarbij dan van alles ontstaat. Wat er weer van afwijkt. Uiteindelijk is dat dan wel de lijn gebleven. Ja. Hij was ziek eigenlijk toen hij die berg beklom. Dus dat is raar. Je gaat niet ziek een berg beklimmen. Ik weet nog steeds niet hoe het zit, maar daar kun je van alles bij voorstellen.
Maar dat is heel mooi gegeven.
Dus dat wist ik bij deze wel. Bij al die andere boeken is dat eigenlijk niet. En dat is best wel ook wel weer een probleem. Voor bij Buitendijks, bij die laatste, was het einde ingewikkeld. Uiteindelijk niet ingewikkeld, want het komt allemaal... terug, maar je moet wel op de helft of zo, of als je drie kwart bent, moet het wel gaan kloppen. Dus er moet zich wel een einde aan die. En wat je zegt, wat van boven gegeven daar, helaas.
Nee, hè? Nee.
Hoewel er soms wel zinnen bijvoorbeeld, die komen soms wel gewoon uit de lucht aan. Vaak eerste zinnen, eigenlijk allemaal eerste zinnen tot nu toe.
Oh ja?
Die zijn ergens. Die schrijf ik op een papiertje en dan weet ik, oh ja, dit is de eerste
dit
zin.
Dit is de eerste. Dat is geweldig.
Maar dat is gewoon omdat je erover nadenkt.
Ja, natuurlijk. Het onbewuste doet mee.
Ja, het is gewoon heel hard werken eigenlijk.
Ja, wat dat betreft, als we het hebben over schrijven en bergbeklimmen, het is allebei even pijnlijk af en toe. Hè? Het even dat je denkt, waarom doe ik dit? Waarom schrijf ik? Tenminste, dat hoor ik van heel veel mensen. En ik spreek natuurlijk dagelijks allerlei auteurs. Het is echt niet alleen maar leuk. Dat romantische van, nou, ik zit daar op mijn kamertje. En inderdaad, ik raak geïnspireerd en het komt allemaal uit mijn...
Nee, het is gewoon ook heel hard werken.
Ja.
Dat is het zeker. Maar ik vind het ook heel erg leuk. Zeker als je een roman schrijft. Dat je alles wat je ooit hebt meegemaakt in je leven. Of iedereen die je kent. Dingen die je gewoon op straat meemaakt. Dat je dat allemaal kunt verwerken in je verhaal. Dus als je er eenmaal in zit. En je weet waar je heen wil. Vond ik het heel leuk om het in te kleuren met herinneringen. Of met anekdotes en verhalen.
In je eigen dus saus.
En dat ze dus spelen met geschiedenis, spelen met feiten, spelen met je creativiteit. Dat vind ik juist ook wel weer heel erg leuk aan aan het schrijven.
Ja, want jullie zijn ook allebei professionele schrijver. In de zin van voor je werk.
Ja.
Dat is natuurlijk toch anders dan dat je heel erg nu, bij wijze van spreken, paarse bomen kan creëren.
Zeker, dus je maakt iets wat er nog niet was. En dat vind ik het leuke aan schrijven. Dat je mensen dingen kunt laten doen. En dat je ook, personages kunt creëren die je voor je ziet. Of die je misschien een beetje doen denken aan mensen
Pietje
die je
of
kent.
Jantje.
Ja, precies. Ja. Heel leuk.
Ja. Heel leuk. Ik mag ook niet meer klagen van mijn vrouw. Nou is het afgelopen.
Ja, maar ben jij zo'n auteur die dan iedere dag met verwilderde ogen...
Ja, nee, maar daar heeft ze helemaal gelijk in. Ze heeft overal gelijk in, dus hier ook.
Ja.
Nou, het is een wilde dat je het kan doen.
Ja.
Zeker in een tijd dat boeken lezen en schrijven en alles wat met cultuur te maken heeft enorm onder druk staat. En eigenlijk niet meer zo... steeds minder serieus wordt genomen. Ja, dat je zelf dat mag doen, iets voor jezelf maken en voor anderen, dat is hartstikke mooi. Maar goed, als het niet lukt, hè, ik ben dan ook nog wel zo heel erg pietlut. Dus als een zin niet de zin is die ik wil, dan is het echt irritant.
Dan is het hard werken.
Ja, en ik weet niet of het echt hard werkt. Het is meer een soort... Ja, het is, je zegt van het lijkt op klimmen. Dat is misschien ook wel zo. En dan ga je proberen via linksom. En dan via rechtsom. En daar zit nog een stapje of een dingetje. En dat is heel erg puzzelen. Nou ja, het is geweldig dat je die wereld mag maken. Maar ook voor jezelf. Voor mij, Walter en Lenny bestaan gewoon. Dat zijn, op een gegeven moment zijn dat gewoon een soort mensen die...
Ja.
met me mee lopen. Ik weet alles van ze. Terwijl ze eigenlijk in het boek heel weinig... achtergrond heb, weet ik alles.
Maar je bedoelt, ze bestaan in jouw hoofd?
Ze bestaan echt in mijn hoofd, ja.
Ja.
Ja. En natuurlijk heel magisch.
Ja.
Als je dat kan, zoiets mag maken of kan maken. Ja.
Maar tegelijkertijd, ja, de frustratie kan natuurlijk ook enorm oplopen. Precies wat jij zegt. Als je iets probeert te omschrijven, een scène of een dialoog, en het is het net niet.
Nee.
En dat je dan dagen aan het worstelen bent. Heb je nooit het gevoel van...
Ik krijg meestal wel s'nachts, dan word ik om 1:30 wakker en denk ik, oh ja, zo moet het.
Ja, het onderbewuste.
Ik denk het en dan denk ik, ja, ga ik het nou opschrijven of niet? Van, ja, mijn telefoon was soms onder de deken, want dan wil ik mijn man niet wakker maken. Maar het is met name s'nachts dat ik ineens ideeën heb of 's ochtends dat je wakker wordt. En denk, oh, maar natuurlijk, zo moet het.
Ja.
Herken je dat?
Ja, s'nachts, ik neem maar wel, als je op de fiets zit of zo, dan is het gewoon... Maar het is, je moet inderdaad... ik heb altijd zo'n bestandje, dat heet tekst die over is. En daar dump ik alles wat... want je wil het niet, weggooien.
Zinnen die misschien nog wel eens van pas komen.
Ja, dat is het irritante. Dat moet je eigenlijk gewoon weggooien. Weet je, dat is het...
niet meer naar terugkijken.
Nee, dat kost heel veel tijd om daarmee bezig te blijven.
Ja, ja, ja.
Dat zijn gewoon up... weg en dan... Dus je kan het... Ik denk dat je het wel gestructureerder kunt doen dan dat ik het doe.
Hm.
En dat veel zou helpen. Maar misschien wordt het een slechter boek van, hoor. Dat kan ook. En je moet het verhaal eigenlijk zelf meemaken. Dat is het wat je... Dan pas kun je het, denk ik, overbrengen. Dat het net is alsof je daar zelf bent geweest.
Ja.
En ik ben nooit in boven de 6000 meter in de Himalaya geweest. Maar ik denk wel dat ik er... Nou ja, ik denk dat ik er nu wel ben geweest.
Ja, ja,
ik weet eigenlijk precies hoe het daar is.
Ik ben er ook geweest en ik heb alleen maar gelezen.
Oh ja, ja, ja. Ja, precies. Nou ja, dan is dat geslaagd. Maar dat is zeg maar... Maar die moeite die is op... En het is klooien met taal en met... Het is ook heel, heel statisch. Dat is wel het vervelende van schrijven. Het is natuurlijk niet fysiek. Je zit maar achter je scherm.
Maar je kunt het wel heel levendig maken.
Op een gegeven moment voel je dat je daar... bent op in zo'n kamp 4.
Ja.
En dat is denk ik, dan werkt het. Maar dat is het werk, denk ik, wat je echt doet. Behalve dan het schrijven. Maar je moet op het punt komen dat je er zelf middenin zit.
Maar dat onderscheidt denk ik ook een goede roman van een iets minder goede roman. Dat je als lezer, nou ja, je vereenzelvigt... Is dat goed Nederlands? Ja, met de personages. Maar dat je ook echt daar voelt. Dat je voelt... bij jou ook, dat je voelt hoe het is om in zo'n hut te zitten. En dat ik dan denk, oh, die stank en die herrie. En het zou niks voor mij zijn. Maar dus dat gaat werken bij een lezer.
Ja.
En
Hebben jullie dan ook een lezer voor je als je schrijft? Heb je een soort ideale lezer waarvoor je dit verhaal papier zet?
Ik denk dat in het geval van Monte di Neve, dat het de lezer. Ik zie een lezer voor me die van bergen houdt. En dat hoeven dus helemaal geen doorgewinterde klimmers te zijn. Maar mensen die weten hoe het voelt om buiten in de natuur te zijn. Maar ook de lezer die het fijn vindt om daar te lopen. En die neem ik met mijn verhaal mee naar die berghut.
Maar als je aan het schrijven bent, heb je die lezer voor je. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Ben je, als je aan het schrijven bent, schakel je steeds tussen de potentiële lezer? Of denk je, fuck it, het is mijn verhaal. En dan hoop ik maar dat die lezers het ook leuk vinden.
Ik denk een beetje van beide.
Oké.
Ja. Je schrijft het vanuit je hart. En ik schrijf meestal een eerste versie. Dat laat ik even liggen. En dan kijk ik ernaar. En dan ga ik ook kijken met die andere ogen waar we het over hadden.
Precies.
Van hoe leest nou iemand die daar nooit is geweest? Of wat mist er nog? Of wat kan er weg? Dus ik denk wel dat je het op het moment zelf, in ieder geval in mijn geval, schrijf ik het vanuit mijn eigen beeld. En probeer ik het zo goed en zo beeldend mogelijk op te schrijven. Maar daarna met die andere ogen het nog een keer herlezen en herschrijven.
En jij?
Ik schrijf het alleen voor mezelf.
Ja.
Ja. Echt heel, klinkt egoïstisch, maar ik schrijf eigenlijk een boek wat ik zelf wil lezen.
Oké, okay. Je schrijft een boek wat je zelf wilt lezen, ja.
Ja, en vooral de eerste jaren is het alleen voor mezelf. Maar dat komt misschien ook omdat ik als columns voor de krant schrijf, dat is echt voor de lezer. En daar hou ik daar ook rekening mee. Maar in een boek hoeft dat niet.
Nee,
dus
precies.
Dat is zo. Als ik ga denken van, oh god, wat vindt die ervan? Daarom zeg ik wat jij zegt, als je het laat lezen aan mensen die hier kennis van hebben. Het nieuwe boek heb ik aan een boswachter laten lezen. Want dat gaat heel veel over natuur in de uiterwaarden. En daar weet ik minder van. Maar dat doe ik dan wel pas helemaal op het eind. En puur
die vindt
op de
zaak. Van alles
maar ik schrijf het dus niet voor hem. Dus,
precies.
En toch was ik wel bang dat hij het niet, dat hij. Boswachters komen niet zo heel goed vanaf in het boek, maar dat hij dat vervelend zou vinden of dat hij zou denken, dit is niet. Dus nee, ik vind
maar je
het,
schrijft toch ook een verhaal omdat je wil dat mensen het lezen.
Ja, maar dat komt denk ik pas als het af is. Ja, dat is ook niet de keuze of zo. Dat is gewoon.
Ja, maar wat brengt het je dan dat je iets voor jezelf schrijft?
Dat je het mag, kan doen.
Dat is het wat je net vertelde.
Ja,
okay,
dat je zomaar een verhaal uit kan maken. Ja, okay. Dit verhaal bestaat niet.
En geef je dan het gevoel van trots of dat je een soort zelferkenning of
nee,
weet je niks anders te doen? Dat kan misschien ook nog.
Het is een hobby, nee.
Ik heb geen hobby's.
Het komt heel erg uit mezelf. Nee, ik wil dit doen. Het is ook best wel, ik zei bij de uitgever voor Buitendijks, voordat ik dat ging schrijven, van jij. Je krijgt weer een boek over over iemand alleen in de wildernis. En toen zei ze, ja, dat schrijf jij. Ja. Ik ben het kennelijk kwijt. Maar ik vind de magie van een verhaal bedenken. Of eigenlijk is het niet bedenken, het is het laten ontstaan. Eigenlijk. Het ontstaan van zo'n verhaal. En je kan er heel veel in kwijt van dingen die je vindt. Bijvoorbeeld over dat het afgelopen is met het klimmen in mijn ogen. En dat het echt is verworden tot iets vreselijks, vooral in de Himalaya, dat kun je er allemaal in kwijt. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Dat je zo'n verhaal kan maken met alles wat je net zei, mee hebt gemaakt en gezien hebt en mensen die je kent. En, dat is magisch.
Dat herken ik ook wel heel erg wat je zegt. Ja. Alleen ik vind het wel fijn als mensen het dan ook kunnen lezen, omdat ik graag een verhaal wil delen. Of dat ik levenslessen zou willen delen. Of dingen waar ik mijn hele leven over heb gedaan, dat het fijn is als je anderen daarmee kan helpen. Dus dat is voor mij de dimensie die ik bedoelde, van wat waarmee ik dus wel kijk wat de lezer, zeg maar, wat die leest. Het is niet mijn dagboek.
Nee,
zeker. Maar het gek is, denk ik wel, als ik het af en het boek komt uit, dan heb je dan word je geïnterviewd of zo. En die eerste weken vind ik echt heel moeilijk. Omdat ik dan eigenlijk pas door ga krijgen wat voor boek het is.
Oh ja.
En je kan lessen en zo. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik moet het zelf dan ook nog ontdekken.
Ja.
En dat vind ik ook heel interessant.
Ja.
En dan denk ik, oh ja, wacht even. Zo zit het. Of dan zegt iemand, of stelt een vraag. Of dan ga je ergens bij een boekwinkel erover vertellen. En dan krijg je vragen erover en zo. Dus dat vind ik mooi. En ik vind dan ook mooi dat het... Als het af is en het ligt in de boekwinkel, dan gaan mensen... Het wordt het hun boek.
Ja. Ja.
En dat is hetzelfde met vertalingen. Of het eerste boek is verfilmd. En dan... Dat is een heel ander verhaal, wordt het eigenlijk. Maar ik denk dat iedereen die het leest zijn eigen... tenminste, dat zou ik het prettigst vinden. Dat zijn eigen verhaal ervan ziet en meeneemt. En dat is eigenlijk het mooie ervan.
En dan, nou ja, en dat is überhaupt, denk ik, met literatuur of boeken in zijn algemeenheid. Dat vind ik het unieke aan... En dat is ook een van de redenen waarom ik werk in dit vak. Dat je een kunstvorm hebt... De letters zijn voor iedere lezer hetzelfde. Ja. Maar wat hij of zij ermee doet in het hoofd en in het gevoel...
Ja.
Dat is volgens mij uniek aan literatuur. Boeken. Film is ook prachtig, maar je krijgt het voorgeschoteld.
Ja.
Een schilderij, fantastisch, maar je moet wel naar een museum. Terwijl een boek, nou, je gaat naar de boekhandel, je koopt een boek... en je leert er als persoon iets van. Ik denk dat boeken a priori... een middel zijn om als mens te groeien. Want je komt in een wereld van een ander die je niet kent.
Ja.
En daar leer je van. Of ben ik nou heel romantisch?
Je komt eigenlijk in je eigen wereld, denk ik ook. Want ik schrijf een boek voor mezelf, maar een lezer leest het voor zichzelf.
Ja.
Dus ik denk dat het ook wel... Je projecteert nu je eigen ding erop.
Natuurlijk.
Als iemand die nooit heeft geklommen, leest een boek anders dan iemand die daar wel... Dat is natuurlijk interessant wat er dan gebeurt. En dat kan ik niet voorzien.
Nee.
Daar schrijf ik het niet voor, zeg maar. Ik vind het wel mooi als iemand af en toe eens denkt van... Oh ja, die Lenny had met zijn hanenkam. Nee, maar dat is precies wat je zegt. Ja. Dat is wat kunst kan. En kijk, in de krant kan ik veel meer... Ja, kan ik ook stelling nemen of iets vinden. Of mensen iets leren met een groot woord. Maar dat hoeft dus niet met een roman.
Nee, want dat zit er impliciet wel in. Dat zeg je mooi. En dat zo begonnen we eigenlijk dit gesprek. Dat als ik jouw boek lees, en dat was bij jou trouwens ook... want daar gebeurt natuurlijk ook wel het nodige... dan zit ik echt letterlijk met zweet in de handen.
Ja.
Ja.
En een benauwd gevoel van, oh jee, weet je wel. En terwijl stijgbeugels en weet ik het wat jullie voor termen allemaal... Ik weet niet eens wat het is, ijzers, is.
Ja. Stijgbeugels is weer paarden.
Kan je daar
ook wel doen. Dat wordt het volgende boek.
Ja.
Kortom, daar weet ik helemaal niks van. Nee. Maar dat gevoel van... Ja.
Ja. Maar dat herken je dus. Dus ik denk dat goede boeken zorgen voor herkenning. Ik hoop vaak ook inspiratie, vermaak en troost. Ik denk dat 4 kenmerken zijn die in boeken...
Ja, troost ook?
Ja, dat denk ik wel. Dat je getroost voelt door dingen te lezen. Dat je denkt, oh ja, zo zit het precies. Of dat heb ik ook.
Ja, of dat je... En ik denk dat je dat vooral hebt als je jonger bent. Hè? Ik heb altijd al veel gelezen, maar toen ik 16, 17... 20 was, dan ben je nog net als jouw personage naar het zoeken naar je rol in het leven. Wat wil je nou eigenlijk en wat kan ik en noem maar op. En als je daarover leest, dat je de troost hebt, oh, ik ben niet de enige die daarmee worstelt. Dat heeft mij lezen ook gebracht.
Mm. Ja.
Dat je toch ziet van, oké, mijn eigen kleine wereldje, is uniek, maar ook weer niet.
Dat en je deelt het dus dan met de personages. En ik denk ook tot de herkenning. Je hoeft helemaal niet zelf met stijgijzers over een gletsjer te zijn. Te hebben gelopen om het gevoel van angst of van je grenzen opzoeken te herkennen. En ik denk dat je dat met een boek op verschillende manieren kunt bieden.
Ja, dat denk ik ook. Nou, en dan natuurlijk nu de uitsmijter. Jouw boek is net uit. Jouw andere boek.
Ja.
Jij bent bezig.
Ja, met het vervolg.
Ja, en heb je al enig idee wanneer het...
Ik ben nu
in de winkels ligt.
Nou, ik ben research aan het doen. In mijn hoofd is het al heel ver. Ik ga het nog wel allemaal opschrijven.
Het moet nog even opgeschreven worden.
Een jaar,
kan
denk
je
ik.
Meteen door? Oh. Maar ga je op hetzelfde thema door?
Ja, dit boek is af, maar het verhaal nog niet.
Oh, ja.
Dus ik wil verder met thema's als vrouwen in de bergsport. Dat vind ik heel, heel interessant. Hoe die toch altijd eigen... spoor hebben getrokken. Dus dat krijgt een belangrijke rol in het tweede deel.
Nou, spannend. Ja, nou, en ik bedoel, jouw nieuwe boek is net uit, maar loop je al rond?
Ja, duurt het al. Nou, jawel, maar dat duurt altijd even.
Ja,
ik moet eerst afscheid nemen van
dit boek. Van dit boek.
En dat duurt wel vaak wel een jaar.
Ja.
Ja, voordat je dat echt... Ja, dat is heel moeilijk, want als ik nu iets ga schrijven, dan ga je toch weer snel in wat je gedaan hebt.
Ja.
Dus, maar goed, ik heb wel ideeën, maar waarschijnlijk weer in de wildernis, denk ik.
Ja, want dat is nou eenmaal wat jij schrijft.
Dus, dat maakt het wel wat makkelijker.
Ja, precies. Dus,
maar ik ben benieuwd naar het tweede deel.
De tweede Monty Dineve.
Ja.
Doe,
hè?
Ja. Nou, dank jullie wel voor de komst. Dank voor dit mooie gesprek. En ik ben toch een beetje anders tegen bergbeklimmen gaan kijken.
Heel
door
goed.
Jullie boeken, maar ook door dit gesprek.
Ja, heel goed.
Nou, heel dank. En natuurlijk, jullie boeken zijn nog steeds te koop. Bij iedere goede boekhandel. En te bestellen.
Ja.
Ik zou zeggen, ik zal het in de show notes erbij zetten. En dan kopen die boeken. Dank.
Wil je ook via de mail op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie dorineholman.nl of kijk in de show notes.